Happy Tunes, Happy Vibe. Weer een andere podcast van Cut the Crap. Met natuurlijk een andere centrale gast. En wie is deze centrale gast vandaag?
Dominique Cornu.
Oh. Dag Dominique. Welkom.
Goedenavond.
Stel u eigenlijk eens voor, Dominique, voor zij die u nog niet kennen.
Ik ben dus Dominique. Ik ben vooral een ex-topsporter geweest, een wielrenner. Door allerlei problemen heb ik mijn passie, mijn sport moeten opgeven. En de laatste 3 jaar eigenlijk gewerkt aan een nieuwe carrière, een nieuw leven. En ik probeer dat nu een boost te geven. Hè.
Ik denk dat dat ook een van de redenen is eigenlijk, Dominique, dat jij er een van de eerste gasten bent. Omdat we hebben elkaar ontmoet via Instagram. En dan in de shop elkaar leren kennen. Ik vond het verhaal zo interessant dat ik het ook direct tegen Troy heb verteld. Maar misschien eerst even over toch wel de sterke carrière, de sportieve carrière, de topsportcarrière in het wielrennen. 2006, Belgisch kampioen bij de belofte. Belgisch kampioen bij de belofte, klopt.
Wereldkampioen bij de belofte.
Wereldkampioen, ja. Oké.
Okay. Ja, dat is natuurlijk... voor mij is dat, voor iedereen is dat natuurlijk al heel lang geleden. En ik heb eigenlijk altijd een beetje minder over gedaan. Van, het is maar dat en het is maar bij de belofte geweest. Het is ook al lang geleden. Omdat bij de profs niet zo verder is gelopen door al die mankementjes, blessures. Dus ik heb heel lang geleefd in, ik heb eigenlijk niks gepresteerd. Ik heb niks uit mijn talent kunnen halen. Maar eigenlijk leef ik nu de dag van vandaag, ik ben wel wereldkampioen. Ik ben wel naar de Olympische Spelen geweest. Dus ondanks mijn blessures heb ik er iets uitgehaald. En de dag van vandaag leef ik van, dat is het leven. En ik ben blij dat ik kan leven, dat ik gezond ben, dat ik gelukkig kan zijn. En het is ook maar sport natuurlijk.
Ja, ik heb eigenlijk, toen Pieter het zei, u direct gaan opzoeken, want het verhaal was mij niet bekend. En ik vond het heel interessant en gehoord direct in uw uitleg van even toch tegenslag gehad en daardoor ongelukkig geweest, maar dan toch leren appreciëren wat ik wel heb bereikt. En ik vind dat wel heel typerend aan een topsporter. Niet rap content zijn en nooit voldoening hebben. Ik denk dat dat wel typerend is en ik vond dat wel heel mooi om te lezen. En ik vind het heel interessant dat je mee om bent gegaan.
Is het wel mooi? Hè? Het is mooi, denk ik, dat je het nu leert waarderen, maar ik denk dat je in het moment in zodanig een rush bent of willen presteren of doelen willen bereiken. Maar er zijn heel veel mensen die dromen van die doelen dat jij bereikt hebt. Hè? Dominique, dat besef je.
Ja, dat besef je pas achteraf. Hè? Want toen dat ik erin zat, eigenlijk is alles heel makkelijk gelopen. Zeker bij de jeugd, heel veel talent, alles ging vanzelf. En uiteindelijk groei je er gewoon in en alles wordt... En je wordt eigenlijk geleefd, dat is het eigenlijk. Net je zit in een cocoon, maar je beseft op die moment niet van dat er heel veel in de wereld anders gebeurt, waar dat jij geen weet van hebt of niet beseft. En op die moment zit je gewoon bezig voor die sport, alles, voeding, slaap. En ja... Je doet dat ook graag, want als je dat niet doet, komen de resultaten niet. Resultaten komen er. Dus je krijgt telkens die voldoening, totdat het minder begint te gaan. En dan wordt alles zwaarder wat je ervoor moet doen, maar ook in het hoofd. En dat is het heel zwaar geweest. Maar door zwart te vallen, eigenlijk echt in een depressie te geraken, heb ik pas die klik gekregen van nadien, als ik er moest uitkruipen, van er is een andere kant in het leven. En heb ik eigenlijk pas kunnen relativeren. Daarvoor in mijn topsport, dat bestond niet.
Ja, het doet mij een beetje denken aan... ik heb onlangs een documentaire gezien ook over Olympische sporters. En het ging specifiek om het fenomeen na de Olympische Spelen, het zwart gat waar je invalt. Dat hebben heel veel sporters, omdat je zo hard toeleeft naar één specifiek punt... En als dat voorbij is, hebben heel veel van die topsporters een depressie. Echt een depressie. En ik denk dat dat toch ook wel een vergelijkbaar verhaal is geweest. Je bent in een zwart gat gevallen. Op een bepaald moment heb je moeten zeggen, ik moet stoppen, want ik heb te veel blessures.
Misschien ook wel eens interessant over welke kwetsuur je dan hebt gehad of toch een ganse tijd hebt liggen sukkelen ermee, geloof ik.
Ja, het straffe van het verhaal is dat ik eigenlijk 5 jaar heb gesukkeld. totdat ze eigenlijk hebben geconstateerd wat ik had. Dus dat was eigenlijk een heupblessure waar ik te veel aan bod had op in mijn heupgewricht. Ze hebben dat aan mijn operatie verwijderd. Natuurlijk heb ik in die 5-6 jaar blijven trainen, vooral ook blijven koersen. Heb ik eigenlijk al mijn weefsel, mijn spieren een beetje een trauma bezorgd, waardoor die de dag van vandaag nog altijd niet optimaal zijn. Die zijn nog altijd sneller moe, nog altijd... soms nog last, soms nog pijn, maar... Ja, en dan zit je daar. Dus, in die 5-6 jaar was voor mij echt de hel van... omdat je alleen met je probleem bent. Niemand gelooft je niet meer, want ja, ze vinden niks. Dus iedereen begint te zeggen, ja, het zit tussen je twee oren. Dus je begint soms ook te denken, ja, ben ik nu echt zot of wil ik dit niet? En dan, ja, er is een stempel op mij geplakt van, Cornu speelt met zijn talent of Cornu doet er niet genoeg voor. Terwijl ik thuis wel wist, ja, ik doe er meer dan ervoor. Want ik heb mijn talent is hetzelfde, dus ik zou beter moeten zijn en het gaat minder. Maar gelukkig door mijn talent kon ik sommige dagen wel nog presteren en heb ik mijn carrière zo nog wel ergens kunnen rekken. Maar ja.
Maar van de buitenwereld misschien wel heel moeilijk om te begrijpen. Hè, want als je googelt, dan zie je in een truikje van Lotto, je ziet in een truikje van Quickstep. Die begeleiding, ja, heeft die dan gefaald of...
Goh, dat is harde taal om erover uit te spreken, maar ik zat toen inderdaad in de grootste Belgische ploegen en die wisten daar ook geen raad mee. Ik ben naar allerlei dokters gegaan, therapeuten, maar nooit is de constatatie gekomen, dit moet er gebeuren of dat. Ik heb heel veel... training gedaan, echt specifieke training voor mijn kwaaltjes of welke symptomen ik had. Maar dat werd gewoon niet beter. Ik kon dat wel mee onderhouden, dus dat het niet erger werd. En dat ik ook nog kon trainen, nog kon wedstrijden rijden. Maar dat was telkens een vicieuze cirkel. Dus ik werd behandeld of gemanipuleerd of losgemaakt. En dan, ja, na de wedstrijd was ik gewoon terug een wrak. Dus... dat was een vicieuze cirkel wat helemaal niet gezond was voor mijn lichaam. Want ik werd klaargezet, helemaal losgemaakt. En dan reed ik mijn lichaam gewoon terug in friet van één. Dus ik kon op termijn niks consequent niet meer neerzetten. Dus al één dag kon ik presteren, maar de dag daarna kon ik eigenlijk bij wijze van spreken niks. En dat is een heel raar beeld in de wereld, in onze wielerwereld. Hoe kan dat nu? Vorige week konden dat en nu kunnen niks. Ja.
En is er dan nooit echt verder naar de oorzaak gezocht of die is dan nooit gevonden?
Nee, het gekke van al is dat ik dan uiteindelijk, ja, ik wou niet stoppen. Dus ik had maar twee keuzes. Ik stop of ik blijf zoeken wat het is. Ik heb die hoop nooit opgegeven. De dag van vandaag heb ik nog altijd, hopelijk heb ik ooit nooit geen last meer. Dus ik bleef altijd maar zoeken zelf en heel veel op het internet zitten zoeken en afspraken maken met dokters en therapeuten. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik eigenlijk gewoon een keer een scan heb laten nemen van mijn heup. Ik moest dan een speciale vloeistof drinken en daarop hebben ze gezien met mijn probleem. Dus het was eigenlijk niet zo moeilijk, maar niemand van dokters of therapeuten hebben dat voorgesteld. Terwijl ik ben de sporter, ik doe mijn ding. En anderen hadden eigenlijk die taak gehad van, misschien moet er een scan gemaakt worden van zijn heup. Want van mijn rug en zo zijn er heel veel gemaakt, omdat ze dachten dat mijn rug was. Ik had ook heel veel rugpijn, maar dat was een gevolg van mijn heup, omdat mijn heup niet goed werkte, dus mijn bekken ging kantelen, waardoor dat trekt aan mijn rug, waardoor de rugpijn.
Dus je had eigenlijk tijdens je wedstrijd constante pijn. Ja. Dat was hetgeen wat je afremde.
Ook in mijn dagelijks leven. Dus op die moment had ik eigenlijk een babydochtertje. Dus gewoon die opnemen, dragen, dat was gewoon dag en nacht pijn. Ook in mijn bed, 's nachts. Ja, dat is heel straf om te zeggen achteraf. De dag voor de koers ging ik soms een uur losrijden. Gewoon mijn lichaam sparen. En zelfs dat ging soms niet. En dan moest ik de dag daarna 200 kilometer of meer koersen. Dus dat was één wedstrijd, al zo van 10 kilometer naar 20. Naar de, ja. En zo, al maar mentale stappen zetten. Ah, ik ga nog zo lang volgen, ik ga nog zo lang volgen. Dus dat ik eigenlijk zo door een paar jaar doorgesparteld ben van niet van, ah, ik ga hier proberen resultaat te rijden. Nee, ik probeer zo lang mogelijk te volgen. Ik vertelde dat tegen niemand, hè, want anders, als ik dat in de ploeg zei, van ja, ik kan, ik denk zo of het gaat maar zo, ja. Dan was ik, had ik al veel langer geen kansen niet meer gekregen of geen contracten.
Waar ligt de fout dan? Ligt de fout dat jij zo lang zit blijven doorgaan? Of ligt de fout ook bij de club? Ik vind het wel heel boeiend dat er dan ook over dat, excuseer, dat mentale aspect. Hè, bedoel, het is duidelijk dat het bij u heel moeilijk is om te dragen, dat je niet de oorzaak kent en dat je dan in een vicieuze cirkel terechtkomt. Maar dan begint de rest ook te twijfelen aan uw mentale instelling. Dat is dan dubbel zwaar.
Ja, ik denk door het talent dat ik had, ook, en ook het doorzettingsvermogen, het karakter, kon ik eigenlijk soms nog heel goede resultaten neerzetten. Dus dat was eigenlijk iets heel dubbel. Want ik fietste eigenlijk maar, bij wijze van spreken, met één been. En toch kon ik soms nog goede resultaten neerzetten. Hoe kan dat dan? Dus ik denk gewoon omdat ik heel getalenteerd was. En ook erdoor wou gaan, omdat ik het niet wou opgeven. Ik wou niet stoppen. Maar langs de andere kant, als ik veel minder was geweest, had ik gewoon veel sneller uit het milieu geweest. Veel minder lang profrenner kunnen zijn. Dus dit was voor mij de enige weg. En ook, ik wou niet met mijn passie of mijn sport stoppen. Als ik er niet alles aan had geprobeerd, niet alle therapeuten afgelopen, niet alle dokters, niet alle wegen. Ik wou niet op mijn 40 mij ooit afvragen, heb ik eigenlijk wel alles geprobeerd? Het was gezonder geweest, zowel lichamelijk als mentaal, om een paar jaar vroeger te stoppen. Dan was ik niet mentaal moeten crashen, niet uit de goot moeten kruipen, niet in een zwart gat gevallen. Maar ja, als je als topsporter je passie zo makkelijk kunt laten vallen, is het dan wel je passie, ja.
En hoe komt het dat je nu zo abrupt in een zwart gat zijn gevallen? Omdat je abrupt zijn moeten stoppen ook? Of hoe ging dat juist?
Ja, het is niet abrupt. Ja. Het is door al die jaren heen en elk jaar werd ik een beetje minder. Of kon ik minder presteren. Maar uiteindelijk moet je wel die keuze gaan nemen. Omdat ja, je kunt blijven aanmodderen. Maar ik kreeg ook geen financiële contracten niet meer. Dus dat weegt ook natuurlijk dan. Maar het was gewoon mentaal... was het gewoon op. Ik wou ook gewoon mijn lichaam gaan beschermen. En dan neem je die keuze en dan valt er 1000 kilo van je schouders. Dus dan weet je, oké, het is de juiste beslissing, maar dan gaat het leven verder. En dan pas ben ik in een zwart gat gevallen van ja, van nu. Want ik kende niks anders. Ik heb het geluk gehad dat ik nooit ervoor heb gewerkt of zo. Ik ben direct eigenlijk... betaald geweest voor mijn fietsen, wat voor mij nooit heeft gevoeld als het is mijn job, ik moet hier werken. Dus dat is het mooie, maar dan val je op de arbeidsmarkt en je weet niet eens wat je wilt doen.
Maar is er dan geen opvangnet voorgesteld geweest in het wielermilieu zelf?
Ja, ik heb eigenlijk alle opvangnetjes of wegen die er zijn wel gebruik van gemaakt. En dan ben ik eigenlijk, waar ik iedereen dankbaar voor ben, denk dat te vergelijken valt met mensen die op de arbeidsmarkt zitten, niet meer weten, die loopbaanbegeleiding volgen, wat ik ook trouwens heb gedaan. Maar daar kwam bij mij nooit uit van, wat past er bij mij? Dus daarom heb ik ook heel hard geleerd van, het is heel belangrijk dat je eigenlijk terug bij jezelf gaat zoeken, wie ben ik eigenlijk? Want ik wist dat niet meer. Ik was Dominique Cornu, de wielrenner. Maar ben ik dat? Ja, dus ik ben heel dankbaar eigenlijk ook dat ik dat heb kunnen doen. Van op zoek gaan naar mezelf. Wie ben ik? Voor wat sta ik? Of wat wil ik? Dat is een heel moeilijke tocht geweest. Met vallen en opstaan. En ik ben er nog lang niet. Maar dat is een levenswerk, denk ik. Dus mensen kunnen het niet voor u gaan uitzoeken of bepalen. En dat heb ik in die trajecten geleerd. Dat je er toch altijd alleen voor staat. Mensen kunnen alleen maar begeleiden of inzichten geven. En ik heb er gebruik van gemaakt. En eigenlijk zo ook, heb ik de kans ook gehad om heel veel opleidingen te gaan volgen. Heel veel dingen gaan bijleren, waardoor ik ook heb kunnen ondervinden, is dat iets voor mij of niet? Bij sollicitaties heb ik ook heel veel tegen de muur gelopen van, ja, we zoeken iemand met ervaring. Ja, maar hoe kan dat nu? En iedereen vond het heel leuk, ja, mijn verhaal, een ex-topsporter, dus ze weten van... Iedereen associeerde dat echt wel met, ja, dat is iemand die gemotiveerd is, die ook doorzettingsvermogen hebben. Maar puntje bij paalt, ja, je kunt die ervaring nooit voorleggen, want je hebt niks anders gedaan dan je fietsen.
Het is heel herkenbaar om... maar ik weet niet of dat een zwakte is of een sterkte. Dat wij niet anders kunnen denken. Ik denk dat dat ook voor mij wel persoonlijk een battle is. Maar ik denk net dat dat ook wel mijn sterkte is, dat ik nog altijd, zelfs de laatste jaren, de laatste 7 jaren, veel meer terug naar mijn gevoel ben gaan luisteren. Want ik was gewoon de kerel die graag een basketbalkje naar de goal gooide. En als je iets graag doet, dan probeer je het beter te doen. En zo kom je eigenlijk, volgens mij, toch op heel mooie plekken nadien. Ik denk dat dat nog altijd de key is tot gelukkig zijn, eigenlijk. Dus het is ook heel moeilijk om, als ze dat wegnemen, denk ik, en je weet niks anders. Ik ben, terwijl je dat aan het vertellen was, begin ik dan te denken van... hoe is dat eigenlijk bij mij gaan? Want dat is net hetzelfde. Maar ik ben altijd eigenlijk impulsief iets gestart, puur gebaseerd op mijn gevoel. Ik denk dat jij een type bent dat meer nadenkt, denk ik. Ik heb nog altijd die battle eigenlijk wel van... Moet ik nu in de sport terug of niet? Omdat ik ben nog altijd eigenlijk Pieter een basketter. Maar zie jij jezelf nog altijd terug of terug in het wielrennen?
Dat is heel lang een iets moeilijk geweest. Want iedereen, ja, voor iedereen was het, ja, dat is toch logisch, dat de makkelijkste stap in het wielrennen iets doen. Omdat dat nu echt in de sport is, heel dicht bij de andere renners of als vertegenwoordiger. Maar in het begin wou ik eigenlijk zo ver mogelijk weg van. Ik wou die confrontatie niet telkens aangaan. Iedereen die zei, ja, dat is toch jammer, hè. Zoveel talent gehad. Hè. Dus ik wou dat... Ik heb dat heel lang ontweken. Tot eigenlijk 2 jaar geleden dat ik eigenlijk terug op een beurs kon komen en zeggen van, oh ja, ik heb het verwerkt. Dat heeft eigenlijk echt wel... Ik zou toch wel zeggen 3 jaar geduurd om dat te gaan verwerken. En ook die knop om te draaien van, ik heb niet gefaald, maar ik heb verwezenlijkt wat ik kon verwezenlijken. Mijn lichaam heeft er anders over beslist. Dus ik ben fier dat ik wereldkampioen ben. Ik ben fier op andere resultaten. Ik ben fier dat ik naar de Olympische Spelen ben kunnen gaan. Terwijl ervoor dacht ik van, ja, het is maar dat. Er had zoveel meer in gezeten. Maar zolang dat je zo kunt blijven denken of het niet verwerkt, kun je ook niet verder. Dus kan er ook niks nieuws ontstaan, geen nieuwe passie. Kun je ook niet verder jezelf gaan ontdekken. En dat is het mooie aan dat pad geweest. Maar op die moment is het natuurlijk niet zo fijn. Hè?
En hoe heb je dat pad bewandeld, als ik vraag? Maar heb je daar hulp bij gehad? Of hoe ben je tot die inzichten gekomen om dingen terug te gaan waarderen?
Ja, ik heb eigenlijk dat pad voornamelijk altijd alleen afgelegd. Ik heb hulp gekregen van therapeuten, altijd van buitenstaanders. Mensen dicht bij mij, nooit. Niet dat mensen dat niet wouden of zo, maar eigenlijk niet de kwaliteiten of het inzicht om mij dat te geven of wat er aan de hand was met mij. Ik denk dat dat ook een soort, wat mij ook parten speelde in mijn sport, eigenlijk de gevoeligheid. Gevoeligheid, emoties hebben, met dingen moeilijker om kunnen door je gevoeligheid, is een taboe ergens in de sport, vind ik nog altijd. Maar ook in dat pad ernaartoe, want iedereen denkt, oh, zeg, zo'n sterke. Hey, zoveel moeten trainen, zoveel dit. Dit is toch niks, want je hebt al zoveel andere waters doorzwommen. Ja, dat is waar, maar eigenlijk is het ook fijn om een keer gewoon zwak te kunnen zijn. Maar... Dus ik heb eigenlijk dat pad wel voornamelijk alleen afgelegd. Heel veel gaan opzoeken of ja, waar mijn gevoel goed bij voelde, langsgegaan bij therapeuten of dit gevolgd of zo. En zo kreeg ik telkens inzichten waar ik dan mee aan de slag kon of in gegroeid ben. En ja, zo gaat het verder nog altijd.
Dat is toch ook een beetje een topsporter in Dominique, hè? Die eigenlijk langs de therapeuten eigenlijk zijn eigen boek aan het schrijven is.
Ja, maar ik denk dat je dat zelf ook voelt. Eén topsporter altijd, of dat je nu nog sport en dan, of niet. Ja, je doet dat in alles wat je wilt. En daarom is het ook zo moeilijk, want je wilt nog altijd in alles wat je doet het beste zijn. Misschien niet naar anderen, je wilt de beste zijn, maar ook het beste uit jezelf halen. En anders zijn er niet content.
Ja, ik krijg kippenvel nu, want dat is eigenlijk dat is tegen mij ook verteld. Van, omdat ik nu thee, matcha en koffie doe, maar het was Sergio Herman die eigenlijk zei, Pieter, maar jij bent geen thee, matcha en koffie, man. Hè? Jij bent nog altijd gewoon een topsporter die probeert altijd maar beter te doen. En dat is volledig waar. Wij kunnen wel uit de topsport stappen, maar je krijgt het topsportbeestje niet uit ons. En dat is heel toevallig dat hij dat zegt, want onze slogan is, we blend the best for the best. Is puur gebaseerd op wat Sergio zei, van eigenlijk, jij probeert gewoon het beste te doen, dat is ook.
Dat dan nu thee is, of fruit, of groente, jij zou gewoon prestatiegedreven.
Dat is al.
Je wilt het beste zijn in alles.
Ja, maar ik heb wel daarna toch wel de wijsheid gekregen om bijvoorbeeld, ik ben gewoon nog steeds een competitief beestje. Dus ik kon ook vaak die challenge niet meer aan. Bijvoorbeeld, dat ging zelfs ver. Als ik met Alex, mijn zoon, aan het voetballen was, dan wist ik dat op een bepaalde hoogte leuk was. Ja, ja, maar dat is gewoon de waarheid. En dat is niet dat je... Er is niks liever dat ik mijn zoon zie, maar er is nog altijd wel een competitief beestje. Ik kan ook niet gewoon fikvakken, leuk doen. Nee. Dat lukt niet.
Ja. En hoe komt dat? Is dat een drijfveer uit angst om falen? Of
nee, maar dat is
kun je
de key.
Niet tegen je verliezen?
Nee, maar dat is gewoon de key. Deze. Dat is de key dat eigenlijk, waarom dat hij die resultaten heeft behaald of waarom dat ik ze behaal, of is volgens mij heel veel een state of mind. Ik vond het heel mooi hoe dat wij elkaar leren kennen via Instagram. Maar als je dan... Dominique is zelf is eigenlijk even groot. 2 en 1? Of?
Ik ben 1,97 meter.
97, oké. Okay, ja. Maar ik bedoel 2 meter en 1. Komt er binnen, dat is een wielrenner, is ik weet niet hoe groot. Als je hem googelt, zie je gewoon alle top shirtjes rond zijn lijf. En dan praat hem over emoties, over dit. Dat is fantastisch. Dat is maar langs de andere kant is dat ook een topsporter. En ik herken heel hard het beeld. Je mag niet... Ooit heeft een arts bij de Giants mij verteld, en was het privé, zat het niet zo goed. En die zei, Pieter, zei, het ergste is dat jij nog scoort. Ik zeg, hoe bedoelde? Ik ken u als gewoon een hele emotionele, lieve gast. Maar jij stapt de arena in met gel in noir, gespierd, de nieuwste Nike's. Jij provoceert het publiek. En dat lukt dan nog. Dus jij hebt al die jaren meer en meer druk. Maar als het dan privé niet goed is, waar tankte jij dan bij? Waar tankte bij qua energie? En toen hij dat zei, dan dacht ik van, want ik wou eigenlijk eraan stoppen met basketten en zei, ik zeg, oh, ik heb het terug. Ik snap het. Ik kom straks erin zijn. Nee, maar is nu 2 dagen, 3 dagen vrij. Ja, achter een tweede dag stond ik al op het veld. Maar ik werd vooral begrepen. Of ik kon het zelf plaatsen waar dat het was. En ik denk dat heel belangrijk is. Maar om terug te komen, ik denk dat elk topsportbeestje sowieso iets competitief heeft. Ik denk dat de key is tot heel veel. Hè. Want Dominique, wat doe je vandaag eigenlijk?
Ik ben momenteel aan de slag als een massagetherapeut. Dus ik probeer mensen op mijn tafel te zien als één geheel. Dus ik laat mijn intuïtie eigenlijk zijn ding doen. Soms start ik in de midden, soms van achter, soms aan het hoofd, bij wijze van spreken. Dus ik probeer heel goed aan te voelen wat heeft die persoon op die moment nodig. Dus het kan zijn dat dat... vooral een fysieke behandeling is, dus eigenlijk vooral op de spieren of op weefsel gaan losmaken. Dat kan zijn dat iemand een heel gevoelige massage nodig heeft, dus eigenlijk meer werken op de stress, de emoties, het mentale, wat zich ook vastzet op weefsel of spieren. Maar als je dat dan harder gaat aanpakken, gaat dat lichaam zich nog meer vastzetten. En dat vind ik heel fijn om aan te voelen en daar iets mee te gaan doen. En als mensen dan van mijn tafel stappen en zeggen van, ja, amai, ik voel me beter, dan ben ik al blij. Maar eigenlijk als ik een paar dagen later een bericht krijg van, amai, ik voel me echt veel beter of je hebt dit of dat opgelost, ja, dan pas krijg ik voldoening, want het is mijn taak, vind ik. Alleen, is eigenlijk ergens mijn missie om eigenlijk mensen beter te gaan maken, gelukkiger. Eigenlijk hun zoektocht naar zichzelf gaan creëren. Door eigenlijk dat uur op mijn tafel aan hun te gaan werken. En niet dat ze bijna in slaap vallen of heel zachtjes worden gewreven. Nee, dat ik echt soms mijn stevig aan het werk ben. Maar dat eigenlijk het werk dat ik in dat uur doe, pas de uren daarna of zelfs de dagen daarna zijn ding doet. Dat ze dan pas echt heel goed ontspannen. Maar als er echt een fysiek probleem is, mag het soms wel in dat uur even pijn doen. Maar langs de andere kant is het ook belangrijk als je voelt van nee, deze persoon heeft energie, liefde nodig. Ook belangrijk dat je die echt zacht kunt aanpakken en dan dat die persoon zich daarna echt wel veel beter voelt. En dat is, alles draait om energie. En dat is mijn taak om de juiste energie over te geven. En daar krijg ik dan terug van energie van.
Ja, dat is wel iets heel uniek wat je hier aanhaalt. Dus eigenlijk heb je een soort nieuwe uitdaging gevonden. Maar hoe ben je daarop gekomen? Want dat heb ik nog nooit eigenlijk echt gehoord. Iemand dat praat over massages en energie in één ding. Dat vind ik wel heel uniek.
Ja, dat is natuurlijk een lange weg. Ik denk de eerste triggers zijn er gekomen natuurlijk uit mijn sport. Ik ben heel vaak zelf gemasseerd, behandeld. Ik had ook heel vaak van, dit is het niet, dit wil ik niet. Dat is misschien heel cru, maar iedereen heeft zijn eigen noden en wensen. En dat was eerder altijd volgens de boekjes. En ooit, 2 jaar geleden, ben ik ook massagetherapie gaan volgen. Omdat ik altijd wel, soms vroeger bij collega's, had ik dat ook al van, benen een keer masseren, rug losmaken. Ik weet niet van waar dat komt, maar dat heeft er altijd in gezeten. Dus ik ben dat gaan volgen, omdat je ergens, als je massagetherapeut wilt zijn, dat toch moet gevolgd hebben, als je met mensen wilt werken. Ik moet zeggen, ik heb van alle opleidingen die ik gevolgd heb, veel bijgeleerd, maar ik pas er eigenlijk bijna niks van toe. Dus het was voor mij ergens een grondlegging, een fundering van eigenlijk voor mezelf te vertrouwen te gaan geven. Zo heb ik ook opleidingen gaan volgen om in coaching of met mensen echt via NLP en zo, mensen te gaan coachen, veel dieper te gaan...
NLP is neurolinguistisch programmeren, hè? Niet?
Ja, dat klopt. Ja.
Hey.
Verschiet ervan,
Daar verschiet ik van, Peter. Ik wist niet dat ik kon lezen.
dat laat ik in het midden. Maar wat houdt NLP juist in?
Dus eigenlijk dat je via trucjes eigenlijk dieper bij iemand in kunt gaan. Dus zonder dat iemand bij een psycholoog of zo vertelt een keer. Ja, dat gaat vaak niet. Dus eigenlijk doordat je triggers gaat kunnen aanspreken, dat je eigenlijk mensen op een dieper niveau in zichzelf brengt, waar ze zelf niet geraken, en eigenlijk zo tot inzichten kunt gaan brengen of eigenlijk daarmee aan de slag gaat kunnen gaan. Dat kan zelfs met trauma's en zo. Daar ben ik nog niet mee bezig. Maar eigenlijk, ik vind dat een heel belangrijke. Mensen liggen op je tafel. Dat is nooit enkel fysiek. Mensen krijgen energie door. Er wordt nieuwe energie gemaakt. Mensen krijgen inzichten door soms, zonder te spreken, gewoon dat ik iets losmaak. Of het nu fysiek is of emoties of mensen zijn ermee verwerking. En dan vind ik het ook belangrijk, als ik dingen voel, dat ik er iets over zeg. En zeg van, ik zeg soms tegen mensen, verzorg je goed. Hè. Geef jezelf goed veel rust. Of denk gewoon meer aan jezelf. Want iedereen wil altijd heel goed doen rondom. Niet alleen het gezin of vrienden of zo. Maar zorg je wel genoeg voor jezelf? ik moet er ook voor mezelf heel hard op letten dat ik... ik ben ook heel empathisch, maar je bent vaak dan te weinig empathisch voor jezelf. En dat vind ik heel leuk in dat werken. En eigenlijk om terug te komen van je vraag van, ja, van waar komt het allemaal? Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, dat is eigenlijk iets dat ik zelf ontwikkeld heb, vanuit mezelf, vanuit mijn intuïtie, hoe ik mensen aanpak. Ja,
ja, het is eigenlijk bijna een fusion tussen psychologie en massage, als ik het zo begrijp. Want je spreekt zelfs over trauma's en gevoelens.
Ja, dat is een stadium waar ik zeker naartoe wil. Daar ga ik de dag van vandaag me nog niet over uitspreken dat ik dat doe en zo. Maar het is vooral met die mensen aan de slag gaan op die moment, in hun energie, en daar iets mee doen. Hè. Dat ze niet zomaar van tafel stappen en ik heb een beetje over hun huid gewreven. Dat is mijn... Ik kreeg er soms heel harde... soms op tafel stappen en ja, ik ga hier voor een goede massage. En na 5 minuten al voelen van, ja, dit wordt het niet, omdat ik gewoon gestreeld werd. Als sporter wil je dat niet. En ik merk dat de mensen, ook al zijn ze niet sporter, dat ook niet willen. Mensen willen van tafel stappen en voelen van, er is iets met mij gebeurd. En soms is dat totaal niet fysiek. Maar,
toch is het ook vaak dat een massage eigenlijk nuttig is om, om de oorzaak op te lossen. Hè? Dat het een gevolg is van... Nee? Heb je dat kunnen ervaren? Bijvoorbeeld, als we... Allez, gewoon een heel simpel voorbeeld. Als we pijn in onze nek hebben, ja, dan zeggen ze heel vaak van, ja, dat kan van stress komen. Of bijvoorbeeld, er is een kwetsuur in die knie. Dan kan het zijn onze onderrug gaat vastzitten.
Ja, klopt.
Ik bedoel, het is ook vaak niet... verwoordde het heel mooi. Van, als mensen aankomen, dan houdt hem ze al in de gaten hoe dat ze aankomen. Ik bedoel, terwijl ze pijn... Misschien komen ze voor een massage op de rug, maar misschien is het probleem bij de enkel of de knie.
Ja, bij wijze van spreken. Het is ook iets gek van... Ja, ik ben geen kinesist of geen osteopaat. En toch betrap ik er mezelf vaak op dat ik zo van die problemen kan oplossen. Maar het klopt heel vaak van wat ik mij ook soms een beetje druk in maak. Als iemand last heeft aan de elleboog of aan de nek, gaan heel veel therapeuten... enkel daarnaar kijken, maar vaak komt het van ergens anders. En is het gewoon soms een lichaam dat schreeuwt van... Ja, luister naar mij. Want als jij je emoties of trauma's of stress of zelfs dat je gevoelens niet genoeg uit... Als je dat niet doet, gaat je lichaam op een gegeven moment zeggen van... Ja, het is genoeg. En ga langs andere wegen je aandacht schreeuwen. En dat gebeurt dan in fysieke pijnen.
Ja, nu kaart je ook iets aan dat ik heel interessant vind. Dat is eigenlijk het feit dat er heel veel problemen liggen bij de geneeskunde van vandaag. Er wordt veel meer belangstelling nu, die is aan het groeien, voor echt functionele geneeskunde. Eigenlijk gaan kijken naar waar zit dat probleem, waar zit die oorzaak. Want heel vaak bestrijden we gewoon symptomen. Je kunt het eigenlijk vergelijken met, ik heb een steentje in mijn schoen. En dan gaat een dokter zeggen, ah wacht, je voet doet pijn, ik zal een pijnstiller geven. Maar eigenlijk moet je... Dokter gaan zeggen, we gaan dat steentje, het is dat steentje in uw schoen, we gaan dat weghalen. Ja. We gaan die oorzaak behandelen. En dat vind ik wel iets heel mooi.
Ik denk dat ook wel een groot stukje natuurlijk de rugzak is dat Dominique meedraagt. Hè? Ik bedoel, het is ook wel heel mooi, denk ik, dat hij daar nu iets mee doet. Hè? Ik bedoel, het verder kijken, het dieper zoeken. Ik denk dat dat toch vooral misschien een stimulans is, hè, Dominique? Bewust of onbewust?
Ja. Ja, ik heb natuurlijk mijn pad afgelegd. Ik heb die rugzak mee en ergens wil ik iets doen met mijn zware rugzak dat heel moeilijk is geweest. Ik wil dat niet voor niks is geweest. Dat ik door mijn ervaring of mijn zoektocht daarin, dat ik daaruit mensen kan helpen. Dat mensen op sommige vlakken niet hetzelfde pad moeten afleggen dan mij. En dat wil ik niet over mijn fysieke klachten alleen hebben, maar ja, er is gewoon meer nood aan afwijken van het klassieke pad. En eigenlijk wordt dat dan genoemd als het alternatieve. Of vaak zeggen mensen, ja, je werkt een beetje alternatiever. Oké, ik neem dat woord ook soms in de mond, anders voor mensen iets duidelijk te maken. Maar eigenlijk wat ik doe, of wat anderen op die manier doen, is niet alternatief. Eigenlijk is dat hetgeen dat al duizenden jaren bestaat, en zeker in het oosten. Maar hier in het westen is van alles toegekomen. En de klassieke geneeskunde, we kunnen zeker niet zonder, dus het is zeker niet slecht. Maar er zit gewoon een andere gedachtegang achter en heel veel te maken met geld natuurlijk. Medicijnen kosten veel geld, bedrijven verdienen daar heel veel op. En dat is, in België is dat heel sterk, nog als we kijken eigenlijk naar Nederland, dat is eigenlijk niet ver, staan ze veel meer open voor de alternatieve geneeswijze, terwijl het is niet alternatief, het is eigenlijk meer gebruik maken van wat er altijd al geweest is. Dus de natuur, natuurelementen. Dus dan, dat is dan over het geheel. Ik werk of probeer altijd holistisch te werken. Dus voeding, beweging komt er ook in te pas. Maar eigenlijk de technieken die ik op mijn tafel gebruik, is ook meer wat altijd al geweest is. Ja.
Holistisch komt nu naar voren. En dat is een nieuwe term in België, maar die bestaat al wel veel langer in Nederland. En ik hoorde verleden, ik was ook met iemand aan het praten over holistisch koken. En dat is eigenlijk een ruimere zin van. Hè? Het is eigenlijk ook heel moeilijk te benoemen, hè, denk ik.
Ja, voor veel mensen, wat ik ook al mijn pad is gekruist, holistisch is iets zweverig. Terwijl holistisch, als je zelfs, ik zeg vaak, google het een keer. Want dan, je kunt soms veel uitleggen, maar soms zoek het gewoon zelf eens op. Dan kun je je eigen mening erover vatten. En holistisch komt eigenlijk van het Latijn en betekent eigenlijk gewoon in zijn geheel. Of geheel.
De delen zien als zijn geheel. Ja.
Dus het heeft niks met zweverig te maken. Maar het is gewoon nog te nieuw bij ons.
Ik denk dat dat ook een reden is dat de geneeskunde soms traag vooruit gaat. Omdat dat zweverige er wel ergens is. Ik denk bijvoorbeeld aan yoga en meditatie. Dat waren vroeger dingen. Dat was een beetje taboe. Hè? Dat was voor de yogasnuivers is het woord, denk ik. Nog altijd een beetje taboe. Maar nu beginnen we allemaal wel onderzoeken te zien waar ze zeggen, mediteer, dat zou een vak moeten zijn op school, want het is zo gezond voor je brein, voor je mindfulness. Yoga, supergezond, word je rustig van en werkt stress weg.
Ja, het is terug het grounden van, hè? Het grounden met de natuur. Terug luisteren naar het innerlijke. En dan komt er natuurlijk bijvoorbeeld, waar ik de laatste jaren mee bezig ben, met thee. Als je EGCG googelt, dan kom je overal potjes tegen op alle fitnesssites. EGCG is gewoon, zit in de groene thee, plant, blad. Nu de industrie is zo dat er eigenlijk heel weinig bladeren in piramidezakjes zijn. Ik probeer dat wel te doen. Hè. Maar er is altijd een business in deze medische sector. En ik denk dat deze generatie, en dat wij dat ook wel eens in vraag moeten durven stellen, van oké, we kunnen niet zonder, maar ik merk toch ook wel dat bijvoorbeeld het matcha-verhaal is niet alleen gezond, maar de 12e eeuw waren de monniken, de zen-boeddhisten, gebruikten dat om dieper te kunnen mediteren naar hun ware ik. 12e eeuw. Ik vind dat fenomenaal, want ik zie daar enorm veel gelijkenissen in, maar wel een zoektocht na mijn carrière. Ik denk bij u ook, Dominique, dat wij terug moeten gaan van oké, wie zijn wij? Wat voelen wij? Wat doen wij? Ik denk dat er ook een heel grote boodschap is. Alleen in deze maatschappij waar we zoveel prikkels krijgen. Ja. Mediteerde jij, Dominique?
Ik probeer dat zeker soms te doen. En ik moet ook toegeven van dat ik x aantal jaar geleden, wat nog niet zo lang is dan, ook yoga dacht, wat zeg jij? Men was in die bezig. Maar eigenlijk, yoga heeft mij een stuk geholpen als ik beslist heb, ik stop echt met fietsen. Ook fysiek, want ik had natuurlijk veel last, maar ergens heeft het mij grotendeels door mijn depressie gehaald. Door echt gewoon bewust met mijn lichaam aan de slag te gaan. En dat heeft heel veel teweeggebracht. En dat is eigenlijk... ik vind natuurlijk de dag van vandaag ook goed dat mensen soms crashen. Hey, dat is heel raar gezegd, maar burn-outs, ik vind dat goed dat mensen dat krijgen. Ik wens het niemand toe, maar mensen gaan dan pas aan de slag van... Ja, maar wacht eens even. Wie ben ik? Wat wil ik echt? Ah ja. Want heel veel... ik denk... 10 jaar geleden zag ik er nog niet veel van, bijvoorbeeld... Ah, maar die was een topadvocaat en die is nu yoga-docenten. 10 jaar geleden waren er misschien zo... Ja, 5 of zo. Maar nu hoor je dat heel vaak. Mensen durven die stap zetten van... Ik ruil mijn topjob als... Ik weet niet wat, om met een salaris van... Maakt niet uit. Om in... Ik wil dit doen. En niet alleen voor mezelf, omdat ik er... me veel beter voel. Nee, ik wil anderen ook helpen. En dat is een evolutie die nu aan het gebeuren is. Wat ik heel mooi vind. Mekaar helpen. En ik probeer dat dan in mijn ding te doen. Om, vanuit massage.
Ik vind dat heel mooi, want ik heb het ook meegemaakt. Omdat ik heb toch vaak in Ibiza ook gewoond. En ik had daar ook Engelse goede vrienden van mij. Hij was headhunter. Zij hadden een hele hoge functie in de fashion. En die hebben op een dag gezegd van... wij gaan naar het eiland en wij gaan terug basic in wat willen wij en wat voelen wij. We gaan onze dromen najagen en we gaan terug voelen. En is het ongelooflijk mooi wat daaruit verder komt. En dat is een koppel, dat is een voorbeeld voor me, want ook hoe zij eigenlijk die positive mindset blijven houden. Ik heb er zoveel gesprekken mee gehad, maar ik zal een voorbeeld geven. Ik praat over Scott Gray. Dat is een DJ nu en... In de jaren dat ik er ook woonde, of half woonde, of zei Scott van, ik wil eigenlijk wel DJ, ik vind die muziek. En zegt, ja, Pieter, en toen kwam er een heel leuk concept, Glitterbox. Hè? Ja, onze tune is er eigenlijk een beetje op gebaseerd, op die happy tune, maar die zei... Ja, en ik zat er toen nog bij, de allereerste DJ-set was hij in Las Dalias, in de hippie-markt, aan het draaien. En was hem echt heel vaak aan het naast draaien. En ik zat er alleen wat te eten, en wat mensen, en... En dat gesprek zei Pieter, ja, maar ik mind, er kan heel veel komen en volgend jaar draai ik op Glitterbox. En dat was echt van, oké, Scott, wat zeg je nu? Dit jaar hebben ze samen met zijn gang, de Melonbaum, draaiden ze de closing in Glitterbox. En hij was er heel hard om naast te draaien in alleen in Las Dalias. Hè?
Ja.
En dit jaar, de closing, braken ze de tent af, Melonbaum, puur om terug te gaan. En ik herken dan terug, ze toch wel terug naar die basket. Zodat ik speel gewoon graag basket. En als je iets graag doet, dan... Ja, ik vond het wel een gedurende uitspraak van uw burn-out. Maar ik heb het... Ja, burn-out is ook keuzes maken, hè. Ja. Durven maken, hè.
Ja, ik betrap mezelf erop dat ik de laatste tijd dat wel vaker al heb uitgesproken van... dat ik dat goed vind dat dat gebeurt. Want ik vind het eigenlijk... Ik vind het wauw dat mensen die stap durven zetten. Van, oké, ik moet hier iets anders gaan doen. Want dat is het moeilijkste dat er bestaat. Van,
het onbekende.
Het onbekende, voilà.
Ja, de angst, hè.
Ja, je weet niet van, ja, wat moet ik nu gaan doen? Wat komt er? En ik vind dat net mooi. En voor iedereen is dat pad anders. Iedereen komt van een andere weg. Iedereen gaat naar een andere weg.
Maar moet je het eerste afsluiten om het volgende te kunnen ontdekken? Of wat vind jij?
Het mooie zou zijn dat je op een bepaald moment voelt van... Ja, ik mag het niet zo ver laten komen. En ik ga een andere weg. Maar vaak denk ik dat je eerst gewoon heel hard tegen de muur moet slagen. Of op de grond. En dat je dan pas een klik kunt maken van... Oké. Tijd voor iets nieuws. Dit was ik niet. Er is iets beter voor mij. Want ik geloof daar ook wel in dat niks is zomaar. Alles heeft een reden. En dat heeft ook mij ergens rust gegeven van... Oké, sport was 1 stuk in mijn leven. Maar dat was niet mijn eindbestemming. Oké, ik ging niet tot mijn 70 kunnen fietsen. Maar ik geloof er iets in van dat tijd was... En dat ik uit mijn sport ben getrokken om iets anders te gaan doen. Dat ik hier iets anders moet doen, een andere weg afleggen. En dat voel ik ook, dat ik gewoon ja, met mensen moet gaan werken, waar ik mezelf ook kan zijn. Want ik kon vaak in mijn sport mezelf niet zijn.
Denk jij dat er plaats is voor jou in het wielercircuit, voor deze manier van denken en benaderen? Waar dat toch alles heel veel gebaseerd is op data en longinhoud en beenkracht en nou, meten en weten.
Ja, pure wetenschap.
Ik denk vanuit puur mijn standpunt dat ik zeker iets zou kunnen betekenen voor de atleten zelf. In gewoon zij op tafel en ik doe er iets mee. Er hangt zoveel van af. Maar aan de top zijn het net die superkleine percentjes die het verschil maken. Maar ik denk dat de sport... Ik praat voornamelijk dan over het wielrennen. Ik zit er nu ook niet meer in, dus het is heel moeilijk te oordelen van... Is het er klaar voor of niet? Maar ik denk dat we daar nog niet geëvolueerd zijn van... meer enkel het fysieke bekijken dan ook de emoties bij. Want eigenlijk wordt er heel weinig in de sport gepraat of bekeken van... Ja, maar dat is een topcoureur. Maar hoe voelt hij zich eigenlijk? Voelt hij zich supergoed nog in zijn thuissituatie? Heeft hij misschien een conflict of een ruzie met zijn beste maat? Ja, maar die dingen doen er wel toe in de prestaties op zondag in een klassieker. En dat zijn maar misschien stomme voorbeelden die ik aanhaal, maar dat zijn net die kleine percentjes die het doen.
Dat vind ik heel mooi gezegd. Wat je ook eigenlijk zegt is, soms is het beter dat iemand gewoon crasht, want dan komt het boven en dan kunnen we dat probleem eigenlijk gaan aanpakken. Maar aan de andere kant is ook dat heel veel mensen eigenlijk gewoon sluimerend ongelukkig zijn. Want die crashen niet, maar ze hebben uiteindelijk wel... Er wordt niet de vraag gesteld van hoe voelt jij je, totdat het te laat is.
Ja, nee, dat klopt. Als je crasht, dan moet je eigenlijk wel mee aan de slag. Er is geen andere weg niet meer. Als je je niet goed voelt in je vel, je bent ongelukkig, je doet die job niet graag. Je kunt altijd op automatische piloot verder gaan.
Ja.
Dag in dag uit, totdat je op pensioen bent. Dat kan. Dat is een keuze. Maar als het echt te veel wordt en je lichaam zegt stop en het crasht, dan moet je er iets mee gaan doen. En daarom dat ik die uitspraak in de mond durf nemen van het is goed dat het gebeurt, want je moet door een zware, zwarte periode, maar daarna ben je een veel betere en mooier mens.
Ja. Ik denk dat het eigenlijk ook een beetje terugkomt op de rode draad hier van het gesprek, dat ik zo voel. Eerlijk zijn met jezelf. Gewoon je gevoel volgen en proberen te leren voelen eigenlijk van... Wat maakt mij gelukkig? Wat geeft mij energie?
Ja, maar ook vooral wat nodig is in deze maatschappij. Hè. Onderschat niet, er moet gewoon heel hard gewerkt worden om rond te komen. Hè. Het kost allemaal geld. Dus dan is het best dat je iets doet wat je graag doet. Hè. Onderschat niet, het is niet alleen we gaan iets doen wat we graag doen en dat zit. Nee, dan doe je het ook veel meer. Probeer je het ook veel beter te doen. En dat is volgens mij de manier... Ja. Waardoor dat je dan iets gaat bereiken, snap je?
Maar hoeveel mensen werken er keihard en doen wat ze graag doen? Ik ken er niet veel.
Goeie vraag, maar ik denk dat dat een beetje mijn vorming of misvorming is, dat ik niet anders kan.
Dat klopt.
Ik denk dat dat misschien dat ik dan in een luxe positie ben, maar ik ben... Ja, onderschat dat niet, hè. Ik zie toch ook heel veel mensen die toch ook die ook niet hard willen werken, maar is het dan de oorzaak dat ze niet hard willen werken, omdat ze het niet graag doen? Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is om toch eens dieper om over na te denken. Ja. Toch heel veel avonden sluit ik mijn laptop om 11:30, 12:00. Maar ik vind het niet erg. Maar ik ben constant bezig. Hè.
Ja.
Ik vind het niet erg. En dat is eigenlijk het vergelijk dat ik heel vaak zeg van... ik zei het gisteren nog tegen studenten van... Mijn moeder moest mij komen halen in het donker. En dan was ze boos. Was het aan het regenen. En het was al een uur donker. Allee, Pieter. En ik dacht dat er iets was. Ja, maar ik speelde gewoon graag basket. Ik was nog gewoon een balken op de goal aan het gooien. Terwijl, als je dat oplegt van... speel basket. En later ga je het goed bereiken. Als het donker is en het regent, dan zitten die al thuis in de zetel.
Dus ja, ik snap heel goed wat je wilt zeggen. Ik heb ook wel een beetje dat beestje. Tegen mij zeggen ze vaak, Troy, stop nu eens met werken als ik een boek aan het lezen ben over dingen die met mijn werk te maken hebben. Maar dan denk ik van, ah, deze is voor mij ook ontspanning. Ja, dat is voor mij ook gewoon leven. Het is allemaal leven voor mij.
Ja.
Passie, hè?
Dat is passie. Ja. Maar ik denk dat dat iets is wat dat zoek is in deze wereld. En dat mensen ook vergeten om in contact te staan met zichzelf en naar hun passie te zoeken.
Ja, ik denk zoals vooral wat Dominique zei, van oké, in het profsportmilieu of wielrennen is er geen plaats voor het melige, holistische verhaal. Maar ik denk op de werkvloer van vele mensen die dit zullen luisteren ook niet.
Nee, ik denk dat dat eigenlijk ook een ander perspectief is. En dat heb ik eigenlijk zelf ook meegemaakt. Ik ben... Ze hebben tegen mij altijd gezegd, Troy, jij kunt het goed uitleggen, ga maar advocaat worden. En ik ben eigenlijk rechten gaan doen. En na 5 jaar rechten dacht ik van, oké, eigenlijk word ik hier niet gelukkig van. Ik zie een hele dag problemen en ik moet gewoon zeggen wie dat ervoor moet betalen. Dat was mijn taak. En dacht ik van, ja, nu moet ik gaan werken. Alleen na mijn 5 jaar rechten. Keihard gestudeerd, hè. Dagen van 17, 18 uur studeren. Ik had bijna met geen enkel examen meer dan 3 uur slaap. Ik heb het allemaal bereikt en dan heb je het. En dan denk je, ja, wat moet ik er nu mee? Want ik word er eigenlijk niet blij van. En dan ben ik nog een jaar extra gaan studeren. En tijdens dat jaar hebben ze mij heel vaak gevraagd, Troy, wat wilt je eigenlijk? Wie bent jij? Wie is Troy? Wat voelt jij? En ik ben daar zo dankbaar voor. Dat was het belangrijkste vak van heel dat jaar. En dat was 4 keer in het kwartaal kwamen wij samen met een psychologische coach eigenlijk. Die vroeg van, Troy, als je nu je droomjob kunt ontwikkelen, waar zou je dan werken?
Maar hoe oud waren het
toen? Toen was ik al 24, denk ik.
Dat bedoel ik. Dat zijn al 24.
Ja, ja, en, klopt.
Dan heb je al op de Olympische Spelen gezeten. Hè? Klopt, en het is dan toch spijtig dat je misschien na 5 jaar, ook al heb je dat meegemaakt in die studies, en dat is nooit verloren, in tegendeel, maar het is wel spijtig dat dat dan gebeurt. Hè? Ik denk dat er... was toch eens een topic nu in het nieuws, dat er... iemand, oh nee, een van iemand dat wij op de podcast hier ook willen, hè? Die zei dat het toch een uur in school moest zijn, in het lager.
Ja, jawel, ja. Mediteren eigenlijk en mindfulness een vak moet zijn op school.
Voilà.
Ja, en dat vind ik helemaal. Dan leert hij tenminste doen wat je graag doet. Wat
dat is toch
zo van
een arts, hè, dat vertelt.
Een neuroloog.
Een neuroloog.
Dat is ook een neuroloog die eigenlijk... Steven Laurijs, dat is zijn naam. Ja, die is eigenlijk heel hard bezig ook met meditatie. Had zelf eigenlijk ook een depressie, als ik het goed begrijp. En die heeft op een bepaald moment gezegd, ik ga een onderzoek doen naar meditatie en naar zen-boeddhisten. En die is daar enorme fan van, schrijft het voor aan zijn patiënten. Enorm interessant. En die persoon zou ik hier heel graag hebben op de podcast.
Ja, Dominique, hoe, stel je voor dat je dan toch bij een team kunt zitten waar dat je ding kunt doen. Waar dat er een bredere benadering is. Hoe zou je dat aanpakken?
Goh, ik denk dat dat...
Of is dat enkel individueel?
Ik zou sowieso individueel werken. Hè. Met hetgeen wat ik doe, is ook sowieso individueel op tafel.
Ik bedoel, kan dat in een team, in een wielerteam, kan dat? Of?
Ik denk het wel. Ik denk dat de dag van vandaag ook wel gebeurt onder... sporters gaan praten met een sportpsycholoog dan, dat eigenlijk ook voor die percentjes aan te werken, maar dat ook soms in een team, je bent een individu, maar soms je werkt ook wel als team. Bijvoorbeeld, ze werken voor een sprinter of voor een kopman, maar er moet ook alles wel juist gesmeed zitten voor alles uit je lichaam te kunnen halen. Dat is dan vooral mentaal. Voor die kopman of voor iemand. Dus als er onderling ook een beetje strobbeling zitten, dan werkt het ook niet juist. En ik wil alleen naar mijn eigen kijken dan. Bijvoorbeeld, voor mij was het heel moeilijk in de sport. Ik heb dat gemerkt met mijn gevoeligheid. Dat er iets werd gezegd en ik voelde mij direct bekeken of ik mocht dat niet zeggen. Of ik hoorde vaak, Cornu is een moeilijke gast. Terwijl iedereen die mij kende, kon wel zeggen dat ik eigenlijk een hele zachte jongen was, denk ik. Zelfs soms vaak bescheiden. Maar ik durfde soms wel mijn gedachte of mijn mening zeggen of iets uiten en ook mijn gevoel uiten. Maar dat is een taboe en heel veel mensen kunnen daar niet mee om. Maar ik denk, als dat meer zou toelaatbaar zijn, dat er ook veel minder verschil zou zijn tussen wie ben je als jonge gast en wie is die een coureur. Want ik heb die uitspraak ook toen gedaan, als ik jong was. En blijkbaar gaat dat nog rond in de universiteit in Leuven. Van, ja, er is Dominique, de jonge gast, en er is Cornu, de wielrenner. Dat ik zelf een onderscheid maakte van, ja, oké, die coureur, die presteert goed en die is die, maar ik kan mezelf niet zijn tijdens Cornu zijn.
Ongelooflijk, hè.
Dus, en niet ik besef ook, niet iedereen worstelt met dat probleem. Ik weet van waar dat nu komt, van dat hooggevoelig zijn. En dat is ook maar een term. Maar ik weet dat er als jonge gast en struggelde gewoon met van alles. En je moet op jonge leeftijd zoveel ervoor doen, zoveel presteren. Wat eigenlijk ook als studenten zo is. Hè? Want pas op, dat is ook eigenlijk ergens een andere topsport. Maar je moet ook op heel jonge leeftijd... keuzestress. Wat moet ik gaan studeren? Ik weet het niet. Ik ga dat doen. Zoals Troy net zegt.
Helemaal.
Hup, ja, rechten. Oké, ja, hey, top. Hè. 5 jaar rechten. Ja, wauw. Amai. Uw carrière is geschreven, hè, voor uw gans leven. Maar wilt hij dat echt wel? En dat zijn dingen waar ik denk dat dat wel gaat evolueren. Als je de generaties bekijkt, is dat wel aan het veranderen. En ik denk dat de nieuwe jeugd wel meer, heel veel sneller eigenwijs is. En
meer dingen in vraag stelt ook.
In vraag stelt. Maar ja, er is een heel moeilijke balans van het echt wel heel hard willen. En ik wil mijn eigen... Of sit back and relax. En dat is dan ook weer niet goed, want ze willen allemaal niet aan de bak of vol een bak ervoor gaan. En dat moet natuurlijk wel...
Ja, versta jij dat? Ik kan dat niet verstaan, dat je niet vol een bak aan de bak wilt gaan. Ik snap dat niet.
Ja, zeker niet als jonge gast, want...
Nee, ik snap dat niet.
Ik snap dat ook niet. En ik denk, wij zijn allemaal... Alleen, dat klinkt nu misschien raar, en dat is ook met mijn warrior-dieet en dit en dat. Maar wij zijn allemaal jager-verzamelaars in ons brein. En wij willen gewoon doelen bereiken. En zo zijn wij geprogrammeerd eigenlijk. En ik denk dat dat niet kan... Iemand dat zegt van ik hoef niks te doen, ik heb geen uitdaging in mijn leven en ik ben gelukkig. Dat kan ik ook niet begrijpen.
Nee, dat klopt. Allee, ik heb altijd doelen gehad in mijn sport. Die zijn weggevallen. En ik had ook geen leven meer. Ik kon ook niet functioneren. Dat is eigenlijk... Ik heb er nog niet zoveel over gepraat, maar eigenlijk de laatste 3 jaar... heb ik eigenlijk niet zoveel gedaan. Ik bedoel dan van echt puur dag in dag uit gaan werken. Ik heb dat niet gedaan. En dat voor heel mijn omgeving was dat heel raar. Van wanneer ga je nu een keer aan de slag? Ook vond ik het zelf heel moeilijk als mensen vroegen, wat doe jij? Ja, eigenlijk niks. Ik ben op zoek. Ik weet het niet. Zo. Dus dat was heel confronterend. Ik ben altijd wel bezig gebleven met scholing, opleidingen volgen... Ja, en altijd aan de slag met mezelf. Dus, en dat zal ook zo blijven, want ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven leren en te vernieuwen. En doordat je groeit en inzicht krijgt, weet je weer meer of wilt je weer iets anders gaan volgen. Maar eigenlijk door die 3 jaar eigenlijk veel tijd te hebben, heb ik dat ook kunnen doen. En dat is... de beste investering van mijn leven al geweest, vind ik nu.
Ik denk dat je daar iets heel belangrijk aan haalt. Hè? Een investering in jezelf. Maar ik denk dat sportclubs en werkvloeren en scholen en overheden dat ook als een investering moeten zien. Ik kan een voorbeeld geven. In de sport. Ik denk, en ik spreek dan uit mijn eigen ervaring, maar ik denk dat Martinez, de bondscoach van de voetbal... Ik denk dat hij eigenlijk af en toe is heel stiekem met lieve maatschappelijk moet babbelen. Ik denk ook dat hij dat misschien wel doet. Hij zegt van... Want kines en masseurs weten heel veel wat er in de kleedkamer rondgaat. En bij ons was het elk jaar aftoetsen van wie zegt wat. Waar is er een mol in de kleedkamer? Want het is als de coach weggaat, dan wordt er verteld. dan ontstaan de discussies. En de kines, en de masseurs, die staan nog altijd in de kleedkamer. En die weten ook heel veel. En wat ik wil, je weet nooit dat Lukaku bijvoorbeeld met een probleem thuis zit. Dan kan een kerel als Lieve Maaschalk of een Dominique dat aankaarten aan de coach. En ik denk dat dat ook een soort... Ik geloof wel, en dat is de reden omdat ik die vraag stelde, van kan dat in professioneel topsport en op een werkvloer? Ja. Want ik denk, als men daar rekening mee gaat houden, met het, de persoon zelf, het luisteren naar het gevoel, sneller anticiperen, dat die kost zichzelf zo hard gaat terugverdienen, dan dat ze nu alleen zien van, oh, we hebben iemand dat hier eigenlijk alleen wat is gaat kijken en luisteren naar het gevoel. Jij kunt die combineren nog met massages en met... Maar ik denk dat dat op termijn ongelooflijk zichzelf kan terugverdienen.
Ja, ja dat is eigenlijk in elke branche zo. Hè.
Overal. Ja.
Het doet mij ook denken aan heel veel bedrijven die bijvoorbeeld nu experimenteren met 4 uur per dag werken.
Ja.
Of bedrijven die zeggen, je mag vakantie nemen, zoveel je wilt, maakt niet uit. En uit al die onderzoeken, ik vind het nog altijd heel straf, maar blijkt dat die bedrijven en die werknemers dan specifiek veel beter presteren.
Ja, en waarom is dat, Troy?
Ik denk omdat ze zich ook beter gaan voelen en gewaardeerd voelen.
Nee, of gewoon dat ze niet de druk hebben.
Ja, het moet niet.
Nee, het ontnemen van de druk, waardoor ze zeggen van, dat is fantastisch, hier ga ik voor.
Ja, ja.
Dus dat is iets niet tastbaar.
Ja, maar dat is iets... Als je tegen jezelf zegt van, goh, ik moet morgen dit en dat doen. Maar als je tegen jezelf zegt, ik mag morgen dit en dat doen. Dat is een heel ander gevoel.
Of ik kan.
Of ik wil.
Voilà. Of ik kan, want heel vaak zijn er situaties dat we ziek worden en dat we het niet meer kunnen.
Ja.
Ook waar.
Hè? Is ook dankbaarheid.
Ja,
hè?
Ja, ook waar.
Ja. Dus van daaruit kun je heel veel gaan veranderen natuurlijk. Ja.
Heb je er nog nooit zo met een manager van een team over gesproken, Dominique, om dat voor te stellen?
Nee. Ik denk...
Moeten ze dan echt naar die podcast hier vandaag luisteren om het door te hebben, of niet?
Ik denk dat ik vanuit mezelf het aard van het beestje te weinig van de daken wil schrijven. Of schreeuwen wat ik doe, wat ik wil doen. Schrik om tegen de muur te lopen, schrik om...
Maar waarom schrik?
Ja, ik weet niet. Dat zit er... Omdat ik nog altijd aan het groeien ben... En schrik om te falen. Ergens zit dat er nog altijd in. Ik ben gefaald in mijn sport. Ik wil niet terug in iets falen. En, ja. Want het beest zit erin van, ja, ik wil het heel goed doen en ik wil nog iets bereiken. Oei, maar ik wil wel niet meer falen. Hè.
Maar als jij demareerde, had jij dan ook angst om te falen?
Nee.
Ja, dat is echt een heel concrete vraag. Ik bedoel, als jij op de trappers ging staan, dan ging het toch van, ik kan het hier gewoon winnen.
Ja, maar daar denk je inderdaad op die moment... Ja, dat is...
Is het dan omdat je nu eigenlijk afhankelijk bent van iemand anders? Of voorlopig nog?
Goh.
Is dat dan, als je die kans zou geven in een stuk werkzekerheid, dat jij zegt van, maar je kan hier een bergen werk verzetten?
Ik denk het wel. Zekerheid geeft ergens rust. En...
Weet wat ik eigenlijk heb gedaan, Dominique? Ik heb, dat was 7 jaar geleden, ben ik terug... En ik had een aantal handelszaken, ik had veel mensen, personeel. En ben ik ook terug gaan afvragen. En dat was in Ibiza van, wat doe ik eigenlijk graag? Net hetzelfde. En terug luisteren naar... ik heb daarvoor die tatoeage ook op een duim, dat hart. En erboven detachment, voor los te laten. Ik ben echt naar mezelf gaan luisteren. En people managen. En mensen... Ja, ik deed het eigenlijk niet graag. En daarom heb ik ook heel vaak... heb ik ook heel veel zaken losgelaten. Maar ik heb... mezelf ook geforceerd om heel laagdrempelig te gaan leven. Ik heb, Troy weet dat, ik heb 4, 5 jaar met een Fiat Scudo een bestelwagentje rondgereden. En ik heb zelf stopgezet, hè, de gesponsorde wagens en verplichtingen heb ik gezegd van nee, ik wil het niet meer. Ik heb poetsvrouw, heb ik stopgezet. Ik ben gaan kijken van mijn zoon is voetbalfanatiek. Ik wil dat hij een Play Sports heeft, maar voor de rest te filmen, Netflix is goedkoper. Op die manier ben ik alle kosten gaan terugschroeven. Ja. Zien dat ik ongeveer rondkwam. En dat geeft u een enorm gevoel van vrijheid. Dat is ook belangrijk in uw hoofd. En maar je moet dat wel durven. Hè. Veel mensen zien ik dat heel veel vastzitten in het systeem van ze willen nog die handtas, of ze willen die een auto, of ze willen die... Mm-hmm. Maar misschien back to basics geeft ook heel veel vrijheid in je hoofd. En dat is de reden waarom ik dat zeg, want als topsporter moet jij toch echt vol overgave denken dat jij de strafste zeg geweest dat jij op die trappers en die eraf rijden. En nu... Ik kan het een voorbeeld geven. Wij waren in New York. En mijn vriendin heeft heel vaak in New York gezeten. En die was bewust heel hard aan het draaien dat ik zou wakker worden. En dat was echt 6:30 morgens. En ik zeg, schatje, alsjeblieft. En die wou met mij naar een gospel church. Ja. Ik dacht, schat, ik zeg, come on, let's do it. En er heeft er een... ik kan het laten zien hoeveel kippenvel ik krijg. Ik heb 40 minuten gehuild. En er kwam een donkere man van, ik denk, 1,50 meter preachen. Over de higher cause. En dat, die herhaalde dan dat er een basketter in college was. Een van, die zou een NBA halen. En die kreeg een kwetsuur. En die was vroeger al zo wat een poet. Die was wat aan het schrijven. En die haalde de NBA niet. En in zijn ogen had hij gefaald. Hij is een van de bekendste poets geworden ter wereld. Ja. He had a higher cause. Er zijn andere redenen. En toen was ik dan aan het kijken. En ik was toen in die fase ook dat ik heel veel aan het loslaten was. Maar ik herken uw verhaal een beetje. En nu zeker wil ik dat hier op tafel gooien, omdat jij nog altijd denkt dat je gefaald hebt. Maar misschien heb jij wel een higher cause.
Ja. Ja, wel, maar ik heb het er net zelf uitgesproken, dat ik geloof dat ik een hoger doel heb, dat ik een andere weg moet gaan, dat ze mij er hebben weggetrokken. Maar langs de andere kant ben ik ook nog niet ver genoeg van, ja, ik had hier iets van de daken schreeuwen en nochtans voel ik mij heel, heel goed, oké, met wat ik doe en krijg ik heel veel goede feedback, wat mij heel veel zelfvertrouwen geeft. Maar ik ben altijd gewoon low profile geweest en bescheiden. Dus dat is ook het aard van het beestje. Soms heb ik gewoon ook te veel ideeën nog in mijn hoofd van, ja, van de mensheid kunnen helpen of verbeteren. Dat je gewoon soms moet keuzes maken. En de dag van vandaag... je kunt heel makkelijk naar buiten komen met van alles en je profileren zonder dat het zelfs geld kost. Bijvoorbeeld Instagram. Maar ik vind dat heel moeilijk om mij zo te profileren. Ik heb er al eerlijk gezegd stappen in gezegd, maar ik zat echt wel in mijn hoofd met wat gaan mensen van mij denken? Want ik ben een wielrennerke geweest en wat gaat hem nu weer doen? Ik had die stemmen in mijn hoofd. En ik denk dat iedereen in alles wat hem doet, al stemmen in zijn hoofd heeft. En daar wil ik ook met de mensen aan de slag van. Laat die stemmen niet overheersen. Probeer te luisteren naar je hart. Maar dat is ook nog altijd moeilijk.
Dat is een hele moeilijke, hè? Dat is een hele moeilijke, want je hoort die stemmen nu ook op Instagram. Ja. Je leest dat ook, je ziet dat ook. Ja. Terwijl vroeger, ik heb diezelfde bedenking gemaakt... vroeger speelde een wedstrijd en je bent weg. Ja. Je spreekt niet met het publiek. Helemaal niet. Je moet wachten maandag op de krant om te weten wat er ene journalist van wist. Maar nu praat je met het publiek. Langs de andere kant denk ik echt, als je daar mee bezig bent, dan zijn ze verloren. Op Instagram, als je denkt van, wat gaat... Ja. Dat gaat niet. Ik denk dat je niet iedereen kunt pleasen. Integendeel, ik denk zelfs dat je moet kutten met de mensen dat je volgt en die je inspireren of die de boodschap brengen of je iets bijbrengen. Mm-hmm. En dan wordt volgens mij Instagram heel rijk. Mijn Instagram is fantastisch. Maar ik gooi er ook regelmatig wel iemand af.
Ja, maar dat is ook iets dat heel belangrijk is. Durven knippen. En hetzelfde met bepaalde vriendschappen. Als ze je geen energie geven, maar alleen maar energie nemen en altijd... Ja, misschien is het beter om het even door te knippen. En misschien komen de wegen terug samen. Dat is een...
Troy, wat vind je ervan? Je zit hier tussen twee topsporters.
Ja,
die eigenlijk hopelijk hun twijfels wel vaak op tafel gooien.
Ja, ik vind, heel inspirerend wat jullie alle twee zeggen. Daarmee was ik heel diep aan het luisteren, aan het nadenken. Wat ik vind, is dat je zegt van, oké, je hebt gelijk, je moet niet met iedereen verder, je moet nadenken met wie ga ik hier verder. En ik heb dat nogal gezegd, mensen zijn energie. Sommigen zijn positief, anderen zijn negatief. En ik hou ook zelf heel hard vast aan een quote van, je zei het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meeste tijd mee spendeert. En ik denk dat vaak bij mensen niet doordringt als je de hele tijd tussen zage mensen zit en negatieve mensen, dat ook een heel harde invloed heeft op jezelf. Dus daarmee ben ik helemaal eens met die stelling over social media, van verwijder wat je niet leuk vindt. Anderzijds was ik ook aan het denken, jullie zijn alle twee topsporter, jullie hebben een stempel van bam, het alfamannetje, en je bent een sterke en een harde, en dan is het juist zo moeilijk om ook die kwetsbare kant te laten zien. En ik denk dat daar social media ook geen goed aan doet. Dat je eigenlijk, als je een keer een post maakt van ah, ik heb een slechte dag, dan denken mensen van, allee, jij bent de man, hè? Jij moet altijd presteren, jij bent sterk.
Denk je dat nog echt? Ik denk dat de mensen dat niet meer... verwachten ze dat? Ik weet het eigenlijk niet.
Ik denk dat besef meer komt, maar toch is dat moeilijk.
Ik denk dat we het minder snel posten als we een slechte dag hebben.
Ja.
Of minder snel delen. Dat wel. Maar ik denk dat tegenwoordig echt wel de mensen op social media en Instagram echt wel een goede band hebben. Ik vind echt dat ik een goede band heb met mensen.
Ik denk wel dat je gelijk hebt dat nu
veel sterker is. Als je een façade weer van jezelf gaat profileren,
ja.
Dan heb je een probleem.
Het is eigenlijk ook nu dat die beweging op social media komt van ja, toon eens een keer een slechte dag en laat eens een keer eerlijk zien dat je eruit ziet.
Ja, maar dan moet
je
niet
zonder
doen om te
make-up
scoren,
op een slechte dag. Ja, dat klopt ook. Dat klopt,
ja, bedoel, dat klopt dan ook. Is het ook weer beredeneerde...
Ja, dat klopt ook, maar ja, dan kun je
verder. Ik denk dat eigenlijk een van de straks heb je iets aangehaald. Er is altijd voor iedereen wel iets bij waar je kunt leren. Dat is eigenlijk een beetje de insteek geweest van onze podcast. Hè? Wat was onze beginslogan? Wat?
Daarom?
Nee,
of Young
nee,
Guns?
Nee, wat heb je gezegd? Met een doel?
Ah, nee. Zonder doel, maar ja. Met een reden.
Voilà.
Daarvoor zitten wij hier. Ja.
Dat was
een hele
eigenlijk
quote. Hè?
Ja, maar dat is toch... terwijl we met Dominique aan het praten zijn, vind ik dat eigenlijk een ongelooflijke... ik denk echt dat iedereen hier iets kan uitleren van Dominique. Vind je dat niet?
Ik vind dat zeker. Ik vind het een enorme... Allee, hoe dat jij eigenlijk je tegenslag ook ergens hebt gebruikt om te zeggen, ik ga nu mensen helpen op een manier dat ik zou geholpen willen worden. Dat is het eigenlijk. En dat vind ik heel sterk.
Ja, en nog verder. Hè? Ik bedoel, dat de gedachtegang... Maar zelfs naar jongeren in scholen, naar mindsets op werkvloeren, naar echt een top van een sportclub. Ik blijf erbij, de kinesist of de masseur. Ja, maar die is onnoemelijk belangrijk. Hè? Het is pas een goede coach dat door heeft. Hè?
Ja.
Dat is de beste spion in de kleedkamer.
Ja.
Dus ik denk klopt. Dat... Ja,
hey, ik wil even nog iets zeggen. Van, ik vind trouwens iedereen... kan van elkaar altijd leren. Dus niet alleen mensen met een anders of straffer verhaal.
Klopt.
Maar ik heb al een paar keer gehoord van met uw ervaring, en zeker ook omdat ik alle leeftijdscategorieën heb doorlopen, alle niveaus ook, want ja, ik ben door de grote poort prof geworden, maar ik ben dan ook bij wijze van spreken in de goot geëindigd. Dat is ook iets wat je... u helemaal doet anders bekijken. Als ik mijn carrière had geëindigd zonder tegenslag en met heel veel overwinningen en heel veel geld op mijn bankrekening, dan was dat helemaal anders geweest. Maar nu, als ik naar jongeren kijk, kan ik ook andere dingen zeggen van die ik anders nooit zou gezegd hebben. Want ik had gedacht van, ja, maar alles gaat gelijk niks. En jij bent niet goed genoeg, jongen. Je moet veel meer talent hebben, maar zo werkt het niet. Er is veel meer dan dat talent hebben en elke dag gaan trainen. Nee, dat is soms zelfs veel minder belangrijk. Maar eigenlijk gewoon die jonge gasten veel meer rust meegeven. Als ik met een jonge gast praat, probeer ik altijd die druk die ik voel bij hun, van, ik merk dat in hun vragen probeer ik altijd die druk weg te nemen van, ah, gewoon je ding, het komt wel goed. Je kunt het toch? Allee, zo van die heel simpele dingen, dat die jongens een gewoon ook terug jongen voelen. Want eigenlijk als topsporter mist je eigenlijk een beetje jeugd of tiener kunnen zijn. Of sowieso skipt al heel veel wat uw leeftijdsgenoot aan het doen zijn.
Ja.
Wat ook niet altijd goed is. Hè. Ik denk niet dat je...
Ja, we hebben er ook veel over teruggekregen.
Ja, maar langs de andere kant moet je heel veel laten vallen waar je op jonge leeftijd soms heel moeilijk mee kunt omgaan. En gewoon, die zitten met heel veel vragen en die hebben nog niet het zelfvertrouwen.
Ja.
Soms wel, dat lijkt soms zo door een... De jeugd heeft een hele grote mond soms, maar als je ermee babbelt, ja, dat is wel een heel klein hartje. Dus dat is oké, maar... soms zijn die heel zelfzeker in hun uitspraken, maar voor de wedstrijd zijn die dan toch ook heel zenuwachtig of schrik om te falen.
Er is een mooie, maar ook een hele spijtige boek dat ik ooit eens... ik heb nooit echt boeken uitgelezen, maar er is een Duitse keeper, ik geloof van Bayern München, die bij de mannschaft die in de goal stond, die zelfmoord gepleegd heeft. Hè. Door eigenlijk het moraal van het verhaal is, je kunt een held van Duitsland zijn, maar niemand weet hoe eenzaam dat je je kunt voelen. Hè. Dat is,
Doet mij ook denken aan het verhaal van Tyson Fury. Kent je misschien wel? Ja, de beste, van de beste
met die hele hip. Hè?
Heel hip, omdat hij naar de MMA gaat gaan. Hè?
Ja,
zegt hij.
Maar dat hij toch nog altijd een wereldtitel heeft. Hè, draagt.
Dat kan.
Ja, sowieso.
Ja?
Ja, tuurlijk. Hij heeft hem tegen Wilder. Gaat binnenkort terug in gevecht komen tussen Wilder en Tyson Fury. Ja,
ja, wat ik daar eigenlijk, klopt. Ja, juist. Ja. Wat ik er eigenlijk over wil zeggen, is dat hij heeft toegegeven en is nu ook eigenlijk... voorstander van te praten over psychologische problemen. En hij heeft heel lang in een depressie zitten ook.
Ja.
En dat laat eigenlijk ook zien van, ja, een van de beste ter wereld. Hè. Die leeft een droom.
De nummer 1 van de wereld.
Ja, ja. Leeft een droom voor veel mensen. En toch niet gelukkig.
Maar je hebt er naast u ook nog een, hè, Troy?
Ja.
Ja, daar zit er een links van u. Ja, ook een wereldkampioen.
Ja, tuurlijk.
Dat is eigenlijk, ik hoop dat dat ook een beetje mensen tot nadenken, maar... Iedereen heeft gevoelens, ook sporters. En ik hoop eigenlijk dat mensen ook meer en meer terug naar dat gevoel kunnen en mogen gaan.
Het toelaten, hè?
Ja, zeker en vast. Ja. Ik denk, is er nog een boodschap, Dominique, dat je nou de luisteraars, wie dat ook mag zijn, want dat weten we niet, maar is er nog dat je graag een boodschap wilt geven eigenlijk aan...
Ik denk gewoon... mee afsluiten wat je eigenlijk nu zelf zegt, gewoon meer eigenlijk luisteren naar jezelf en meer toegeven aan jezelf van het is oké om zo om een keer slecht te voelen of zoiets, ja. Gewoon blij zijn soms met wat het maar is of wat het wel al is.
Ja.
Niet altijd meer en meer willen, ja.
Waarderen ook, waar je al staat.
Ja.
Jij, Troy?
Ik wou eigenlijk vooral nog zeggen aan Dominique dat ik enorm bewondering ook heb. Ik vind ten eerste coureur zijn, dat is enorm zwaar. Ik heb zelf nog niet vaak op een fiets gezeten, maar als ik erop zit, dan denk ik, godverdikke, dat is toch echt afzien.
Dan wil
ik
er al af.
Dan wil ik er al af. En bij ons is dat dagelijkse training van 4 uur, 6 uur.
Ongelooflijk.
Dat is te gek. En dan heb je dat nog eens gedaan met die kwetsuren door die extra pijn. Hè, dat komt bovenop de pijn van de sport alleen. Heb je dat doorstaan en nog blijven verder gaan? Ik denk dat er een enorme discipline voor nodig is, een doorzettingsvermogen. Ik heb daar heel veel bewondering voor. En dat is echt heel knap. En daarom wou ik ook nog vragen van... wat zegt je tegen jezelf? Wat is die stem in je hoofd dat je erdoor drijft om toch door te duwen?
Die passie. Enkel gewoon... niet elke dag deed ik dat nog graag, hè, maar dat is gewoon die passie. Omdat je dat van jongs af aan... Dat is gewoon uw liefde op die moment. En niet altijd als het regent en zo, maar gewoon wat je ervoor terug kunt krijgen. En heel belangrijk, die doelen, hè. De doelen in het leven.
Oké. Okay.
Je ziet het ook in zijn ogen als een plaat.
Ja, dat
ik blijf het toch in zijn ogen zien.
Ja.
Ik wil eigenlijk afsluiten met... ik had het verhaal al gehoord van Dominique. Ik vond dat dit gedeeld moest worden. En ik vind het ongelooflijk, Bart, dat het een boeiend verhaal is, een echt verhaal is, een down-to-earth verhaal is. Dat je hier aan tafel zit met een wereldkampioen die het altijd anders heeft bekeken. Maar ik hoop echt dat ze die met zijn rugzak en zijn know-how, waar dat hem nu mensen aan het helpen is op zijn massagetafel, ik hoop echt dat hem daar nog heel veel mee kan doen en dat mensen dat opvatten. Dat denken van, wow, als we een kerel als Dominique hebben hier, dan gaat het rendement van heel ons team naar boven door terug naar dat gevoel te luisteren. Dus Dominique, van harte bedankt om langs te komen. Ja.
Jullie bedankt voor de uitnodiging.
En we eindigen af met een Happy Tunes. Cut the crap, Dominique.
Mooi.
Ja, hè? Vond je het goed, Dominique?